Laten we openen in gebed. Heer God Almachtig, wij loven en wij prijzen u, Heer, dat wij onze aanbidding zo voort kunnen zetten. Wij danken u, Vader, dat we uw woord kunnen openen, dat we daaruit onderwezen kunnen worden. Dank u, Vader, voor het voorrecht om dit woord uiteen te mogen zetten. Ik bid, Heer, dat u door mij heen spreekt, dat we opgebouwd en bemoedigd mogen worden en aangespoord en nogmaals dat ons denken hernieuwd mag worden. We bidden boven alles, Heer, dat u verheerlijk wordt. Laat ons niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn, opdat u in alle dingen die we doen, denken, spreken, de eer en de glorie krijgt die u toekomt, Heer. Dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Vorige week zijn we begonnen aan onze serie over de Heilige Geest. En we doen deze serie omdat we in onze vers-voor-vers studie door Romeinen zijn gekomen bij een belangrijk hoofdstuk, bij Romeinen hoofdstuk 8. En dat hoofdstuk is doortrokken van het werk van de Geest. En als we Romeinen 8 zuiver willen behandelen, moeten we ook de Geest kennen zoals hij in de schrift geopenbaard wordt. En wat hebben we vorige week behandeld? En we hebben vorige week het fundament gelegd door de vraag te beantwoorden, wie is de Heilige Geest? En we hebben vastgesteld dat we niet spreken over een wat, maar over een wie. En de Heilige Geest is geen onpersoonlijke kracht of energie, maar God. En we hebben stilgestaan bij zijn persoonlijkheid. En we hebben vanuit 1 Korinthe 12, vers 11 gezien dat de Geest een wil heeft. Hij deelt gaven uit zoals hij wil. Ook zagen we in Handelingen 13 dat hij spreekt, gebiedt en zichzelf aanwijst als degene in wiens dienst het werk van Paulus en Barnabas gedaan worden. En we hebben stilgestaan bij zijn godheid. En we hebben gezien dat de schrift de Heilige Geest zonder voorbehoud God noemt. En in Handelingen 5 stelde Petrus liegen tegen de Heilige Geest direct gelijk aan liegen tegen God. We hebben stilgestaan bij zijn eigenschappen. We hebben gezien dat de Heilige Geest door de schrift spreekt. In Hebreeën 3 wordt een woord uit Psalm 95 niet alleen aan de Heere toegeschreven, maar expliciet aan de Heilige Geest, zoals de Heilige Geest zegt. En in de doopopdracht van Matthäus 28 zagen we dat hij deelt in de ene naam van de drie enige God. Maar met dat fundament van zijn persoon en godheid in ons achterhoofd, gaan we vandaag een stap verder. En vandaag kijken we naar het werk, naar de betrokkenheid van de Geest bij de schepping en naar zijn werk als degene die leven geeft. En vandaag gaan we stilstaan bij leven, of met leven bedoelen we vandaag vooral het geschapen en onderhouden leven. Het verlossende leven van de wedergeboorte, dat komt later in de serie. Daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Dus dat betekent ook vandaag iets korter dan we gewend zijn, omdat we die twee halen we echt uit elkaar. Als je vandaag christenen vraagt, wat doet de Heilige Geest? Dan gaat het antwoord vaak bijna automatisch naar twee terreinen. Of men denkt aan zijn werk in de verlossing, de wedergeboorte, bekering, heiliging. Of men denkt aan zijn werk in de gemeente. De gave, de toerusting, de opbouw van de gemeente. En begrijp me goed, het is bijbels, het is essentieel. Zonder de Geest is er geen nieuw leven in Christus. En zonder de Geest is er geen echte toerusting en opbouw van het lichaam van Christus. Maar het gevaar is dat als het hierbij blijft, we het werk van de Heilige Geest dan beperken. We spreken dan vaak over hem alsof hij pas in beeld komt bij het moment van verlossing. Of alsof zijn werk zich vooral afspeelt in het innerlijk van de gelovigen en in de dynamiek van de gemeente. En daarmee verliezen we iets wat de schrift wel breed laat zien. De Heilige Geest is niet alleen degene die nieuw leven werkt en de gemeente toerust, maar ook degene door wie God leven geeft en onderhoudt in zijn schepping. En dat is geen bijzaak, het raakt onze hele kijk op God. Het raakt onze kijk op de wereld. maar ook op onszelf. Nou, als we willen weten wat de Heilige Geest doet, dan moeten we hem niet laten definiëren door onze categorieën, maar door Gods eigen woorden. Daarom kijken we vanmorgen eerst naar de Heilige Geest als de gever van leven. Niet alleen dus van het nieuwe leven in Christus, maar van het geschapen en onderhouden leven. We beginnen bij Genesis, we gaan dan vervolgens naar Job en we gaan ook in Psalm 104, daar gaan we stilstaan en alles samenbinden. Maar laten we beginnen met de eerste drie versen in de schrift. Mij staat hij nog op. We beginnen met de eerste drie versen in de schrift. Dus Genesis 1, versen 1 tot en met 3. We lezen daar: in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei: laat er licht zijn, en er was licht. Maar de schrift, de hele schrift, opent in Genesis 1, vers 1, met de fundamentele verklaring: in het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin betekent er was een begin van de geschapen werkelijkheid. En in dat begin staat God als de schepper. En als we kijken naar schiep God, in het Hebreeuws is dat werkwoord bara. Dat woord wordt in het Oude Testament op een bijzondere manier gebruikt. Dat onderstreept dat dit scheppen bij uitstek Gods werk is. De tekst presenteert het initiatief volledig bij God. Hij is de oorsprong. Hij is niet onderdeel van de wereld. Hij is niet een kracht in het universum. Hij is de schepper en de wereld is zijn schepping. Dus God schiep de hemel en de aarde. De hemel en de aarde is een totaaluitdrukking. Het betekent het geheel van de werkelijkheid. Alles wat buiten God is, valt hieronder. Dus als de schrift zo begint, dan kun je nooit meer neutraal spreken over de wereld en alles wat er in de wereld is. Het brengt je tot de conclusie: het bestaan is van God. Het bestaan is door God en het bestaan is onder God. Nou, vers 2 is essentieel. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. De beschrijving van woest en leeg duidt op een ongevormde en onbewoonde toestand. En onbewoonbaar. De term duisternis en watervloed versterken het beeld van een staat van onvoltooidheid. Maar midden in deze ongevormde staat introduceert de auteur de geest van God. Ruach Elohim staat er in het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord dus dat hier gebruikt wordt voor geest is ruach. En dat woord heeft een breed betekenisveld. Het kan wind betekenen. Het kan adem betekenen. Het kan geest betekenen. Nou, zoals we altijd op de schrift gaan, is de vraag: wat bepaalt de betekenis? Wat bepaalt hoe we dat woord interpreteren? En het antwoord is de context. Woorden krijgen hun betekenis niet in een woordenboek, maar in zinnen en zinnen in hun verband, in de context. Nou, sommigen, zeker in de liberale theologie, hebben voorgesteld dat de ruach van God hier slechts een krachtige wind is die over de wateren waait. Als je eerlijk naar de tekst kijkt, is dat hier niet de meest natuurlijke lezing. Allereerst omdat er niet staat een wind, maar de ruach van God, ruach Elohim. Die toevoeging van God trekt de uitdrukking direct in de sfeer van Gods eigen handelen. Dus de tekst wil je niet laten denken in termen van een gewoon natuurverschijnsel, zoals de wind. Het staat hier in het kader van Gods scheppingsbegin. Onthoud, vers 2 toont de wereld als woest en leeg. Duisternis over de watervloed, een ongeordende en onbewoonbare beginsituatie. En midden in die beschrijving, dus de ruach van God, zweefde boven het water. Het werkwoord dat gebruikt wordt is niet waaien, maar zweven, hoveren. Het beeld is niet een storm over zee, maar een actieve aanwezigheid die boven de wateren is. En dan zien we vers 3. God zei: laat er licht zijn. Met andere woorden, dit is geen scène waarin natuurlijke krachten langzaam iets op gang brengen. Dit is de opening van Gods scheppend handelen. God is aanwezig, God spreekt, er is licht. Genesis 1 laat ons zien, voordat er sprake is van leven, voordat er orde is, is God er al. En zijn geest is aanwezig en werkzaam. Maar nu is het ding, oké, mooi, maar waar zegt de schrift dan dat Gods geest leven geeft? Dan gaan we bijvoorbeeld, ik zei het al, we gaan naar Job, waar het zonder omwegen wordt uitgesproken. Job 33, vers 4, daar lezen we: de geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Dus de geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Oké, waar bevinden we ons in het boek? Het boek Job is geen los citatenboek. Het is een doorlopend verhaal met een duidelijke opbouw. Job is een rechtvaardig man die zwaar lijdt. Zijn vrienden komen en zij proberen zijn lijden te verklaren. Hun redenering komt iedere keer neer op het volgende: als iemand zo lijdt als Job, moet hij wel ernstig gezondigd hebben. Maar Job wijst dat af. Hij is geen zondeloze man, zo presenteert hij zichzelf ook niet. Maar hij weet, dit lijden is niet simpelweg een één-op-één straf voor een specifieke zonde in zijn leven. Nou, na een lange reeks toespraken komt er een nieuwe spreker, Elihu. En dat is belangrijk, want Elihu, hij spreekt niet vanaf het begin mee. Pas in Job 32, en in Job 32 vertelt hij ook duidelijk waarom. Hij heeft geluisterd, hij heeft zich ingehouden ook uit respect voor de leeftijden van alle anderen die hebben gesproken. Maar hij wordt boos, omdat hij ziet dat het gesprek vastloopt, maar men gaat gewoon door. De vrienden kunnen Job niet overtuigen. En Job dreigt in zijn verdediging woorden te spreken die de gerechtigheid van God aantasten. En Elihu wil twee dingen tegelijk vasthouden. Job is niet simpelweg een hypocriet, zoals de vrienden impliceren. Maar God is ook niet onrechtvaardig. Met andere woorden, Elihu probeert het gesprek terug te trekken naar eerbied voor God. En in Job 33 gaat Elihu rechtstreeks naar Job. Hij zegt in vers 1 bijvoorbeeld: luister, hij zegt in vers 3, hij spreekt oprecht. En dan zegt hij iets opvallends in vers 6 en 7. Dan zegt hij: zie, ik ben voor God net als jij. Ook ik ben maar uit leem gevormd. Zie, laat mijn bedreiging je geen angst aanjagen en mijn hand zal niet zwaar op je drukken. Dus Elihu positioneert zichzelf als een medemens. Dus onthoud dat, want zo moet je vers 4 lezen. De geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Dus hier staat weer dat woord dat we in Genesis zagen, geest, ruach, maar nu is het nog concreter. Niet alleen de ruach was aanwezig, maar die heeft mij gemaakt. Elihu belijdt mijn bestaan, het komt bij God vandaan. Bij de geest van God. En merk op, hij zegt dit niet als een abstract dogma. Hij zegt het om te benadrukken: ik sta onder hetzelfde gezag, ik ben even afhankelijk, ik ben ook een schepsel van God. Dat is wat ik ben. En dan zegt hij: de adem van de Almachtige doet mij leven. Dus hier krijg je de taal van adem, de levenskracht, het begin, het levensonderhoud. In Job is de Almachtige een veelgebruikte titel. De God die macht heeft over leven en over dood. Over storm, over stilte, over alles. En Elihu zegt: het is de adem van de Almachtige die mij doet leven. Met andere woorden, leven is niet alleen ooit begonnen door God. Leven wordt ook gedragen door God. Als God die adem niet geeft, als hij die adem niet onderhoudt, dan is er geen leven. En dit is een belijdenis in een gesprek. Dus dit is geen theoretische stelling, dit is erkenning. Ik leef omdat God leven geeft.
Nou, wat zien we? De schrift verbindt het ontstaan van leven niet alleen met Gods scheppingsmacht in het algemeen. Algemeen, maar noemt daarbij concreet Gods geest. En het gaat hier niet eerst over wedergeboorte of innerlijke vernieuwing, maar over het meest basale. Geschapen lichamelijk leven. Het leven waardoor een mens überhaupt leeft als mens. Nou, wanneer de Bijbel spreekt over waar leven vandaan komt, wijst het ons dus niet eerst naar het schepsel, maar het wijst ons naar God. En de schrift, nogmaals, noemt daarbij uitdrukkelijk de geest van God en de adem waardoor iemand leeft. Dat betekent het feit dat wij leven, het feit dat wij ademhalen, dat ons lichaam werkelijk leeft, is geen zelfstandig gegeven dat wij bezitten. Het is een gave van God. En in deze teksten wordt die gave verbonden aan Gods geest. Dus biologisch leven komt van God. Maar dat is dus wat Genesis 1 en Job 33 ons laten zien. Maar let nu op Psalm 104. Want we hebben het niet alleen over de geest als oorsprong van het leven, maar ook als onderhouder van het leven. Als jullie in jullie Bijbels naar Psalm 104 gaan, ik heb alleen de verwijzing op het scherm. Psalm 104, dan lezen we vanaf vers 27. Psalm 104, dan lezen we. Zij allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het. Doet u uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht, zij worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Psalm 104 is een lofpsalm. De psalmist kijkt naar de wereld en ziet niet eerst natuur, maar ziet God. God als schepper en vooral God als onderhouder. En let erop, Psalm 104 is niet geschreven om een discussie te voeren over wetenschappelijke processen. Dat is niet waarom het geschreven is. De psalmist leert ons hoe we moeten kijken. Hij corrigeert het menselijk hart dat de schepping vanzelfsprekend vindt. Hij leert ons, de wereld draait niet op zichzelf. Het bestaat, functioneert en blijft bestaan door God. Maar als je Psalm 104 doorloopt, zie je een duidelijke beweging. In de eerste helft bezingt de psalmist hoe God alles ordent. Licht, hemel, wateren, land, planten, tijd, zon en maan, dieren, bergen, bronnen en zee. Hij beschrijft hoe elk onderdeel zijn plaats heeft. Maar dan kom je gaandeweg bij het punt dat hij niet alleen de structuur van de schepping bezingt, maar ook de afhankelijkheid van al wat leeft. En dat is wat het gedeelte doet wat we zojuist hebben gelezen. Let op hoe je in vers 27 leest. Zij allen wachten op u. Dit gaat niet over mensen. Dit gaat over schepselen. Over levend leven in het algemeen. In de context van Psalm 104 zijn dat de dieren die eerder genoemd zijn, dus de vogels, de wilde dieren, de dieren bij waterbronnen en ook de zee met haar levende wezens. Dus de psalm zet de hele levende wereld neer als afhankelijk geheel. Dus hij zegt, ze wachten op God. Daarmee ontkent hij niet dat er middelen zijn. Dus nogmaals, er is aarde, er zijn seizoenen, er is groei, maar hij openbaart het fundament. Achter al die middelen staat de gever. De schepping is niet alleen een systeem, het is een gave. Let op hoe vers 28 beweegt. Geeft u het hun? Dat is de eerste beweging. God geeft. Dan pas verzamelen zij. De schepselen zijn niet passief. Ze handelen, ze zoeken, ze verzamelen. Maar let op, het handelen van het schepsel staat onder het geven van God. Het schepsel verzamelt alleen wat God eerst geeft. In vers 29 zien we de andere kant. Tot nu toe zagen we God als de gever. Hij geeft voedsel, hij opent zijn hand, schepselen verzamelen en worden verzadigd. Maar kijk nou wat er gebeurt wanneer God niet geeft. Wanneer hij zijn aangezicht verbergt. En hij doet dat in twee stappen. Eerst spreekt de psalmist over Gods aangezicht en dan over de adem.
Daarna in vers 30 zet hij daar het tegenbeeld tegenover. Het zenden van Gods geest. In de schrift is Gods aangezicht een Bijbels beeld voor Gods gunstige nabijheid en welwillende aandacht. Waar Gods aangezicht schijnt, daar is gunst, bescherming. Bijvoorbeeld denk aan de priesterlijke zegen in Numeri 6 vers 22 tot en met 26. Vers 24 tot en met 26, sorry. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In die zegen is het aangezicht het teken van Gods goedgunstige nabijheid. Daarom is het verbergen van Gods aangezicht het omgekeerde. In Psalm 104 wordt de uitwerking hiervan genoemd. Zij worden door schrik overmand. Dit zie je in de andere psalmen ook. In Psalm 30 vers 8 zegt David, maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. De context van Psalm 30 is Davids persoonlijke nood en herstel, maar die relatie tussen oorzaak en gevolg is identiek. Aangezicht verborgen, daarop volgt verschrikking. En Psalm 104 trekt dat nu breder. Wat David ervaart als mens, of wat de psalmist ervaart als mens in zijn bestaan voor God, geldt in Psalm 104 ook voor de schepping als geheel. Leven is leven voor Gods aangezicht. Het is niet los van hem. De psalmist gaat dan van aangezicht naar adem. Het aangezicht drukt Gods gunstige nabijheid uit. De adem drukt het meest basale van leven uit. Nogmaals, zolang een schepsel adem heeft, leeft het. Wanneer die adem weg is, sterft het. En de psalmist formuleert dat niet neutraal. Hij zegt niet, dan stopt hun adem, maar neemt u hun adem weg. Hiermee geeft hij een theologische interpretatie van sterven. Nogmaals, hij ontkent geen middelen, hij ontkent geen processen, hij ontkent geen lichamelijke werkelijkheid. Maar hij zegt, achter die zichtbare werkelijkheid staat een onzichtbare beslissende werkelijkheid. God geeft adem en God kan die adem terugnemen. Daarmee verzet Psalm 104 zich tegen het idee dat sterven uiteindelijk van niemand is, slechts als het ware een toevallige uitkomst van omstandigheden. Nee, sterven is iets dat valt onder Gods heerschappij. Dit wordt bevestigd door Job 34, versen 14 en 15. Als hij zijn hart tegen de mens zou richten, diens geest en diens adem tot zich zou verzamelen, dan zou alle vlees tegelijk de geest geven en de mens zou tot stof terugkeren. Dus let op, hè. Als hij zijn hart tegen de mens zou richten, diens geest en diens adem tot zich zou verzamelen, dan zou alle vlees tegelijk de geest geven en de mens zal tot stof terugkeren. Elihu spreekt hier over Gods rechtvaardige regering. Hij maakt duidelijk dat God niet afhankelijk is van de mens en dat God niemand onrecht aandoet. En dan zegt hij, als God de geest en adem tot zich zou nemen, dan zal alle vlees tegelijk de geest geven. Dus dit is geen poëtische overdrijving, het is redenering. Elihu stelt, het leven van alle schepselen is zo afhankelijk van God, dat wanneer God geest en adem terugneemt, het leven totaal ophoudt. Dus terug naar vers 29. Het confronteert ons met de ontbinding. Aangezicht verborgen leidt tot schrik, volgens adem weg, tot sterven en terug tot stof. Vers 30 schildert de voortbrenging.
Geestgezonden is, zij worden geschapen. De aarde wordt vernieuwd. De psalmist zet dus dood en leven niet naast elkaar als twee gelijke krachten. Hij zet ze tegenover elkaar als twee richtingen van Gods handelen. God kan terugnemen en God kan zenden. Zend u uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Dus hier verschuift de psalmist van het terugnemen naar het geven. Hij heeft net laten zien wat er gebeurt wanneer God inhoudt en wegneemt. Nu laat hij zien wat er gebeurt wanneer God zendt. Dat woord zenden is belangrijk omdat het aangeeft dat dit niet wordt beschreven als iets dat zomaar doorgaat, maar als iets dat onder Gods leiding staat. De psalmist spreekt over voortgaan als iets dat van God uitgaat. God zendt zijn geest uit en daarom is er voortbrenging en vernieuwing. En let op vervolgens dat de psalmist, wat de psalmist nu niet zegt. Dan krijgen ze aan, hij zegt, u zendt uw geest uit. Dus daarmee tilt hij het onderwerp bewust omhoog. Vers 29 sprak over hun adem, iets dat een schepsel heeft en kan verliezen. Vers 30 spreekt over uw geest, datgene wat van God uitgaat. De psalmist laat zien, de continuïteit van leven hangt aan wat God geeft. De schepping is kwetsbaar in zichzelf. Maar het voortgaan van leven wordt verbonden aan Gods geest. Aan het feit dat hij zijn geest uitzendt. En dan volgt dus, dan worden zij geschapen. In de context van Psalm 104 betekent dat niet dat de psalmist teruggaat naar het allereerste begin. Dit gaat niet over Genesis 1. Alsof elke geboorte schepping uit niets is. Psalm 104 bezingt juist Gods voortdurende zorg voor de wereld die nu bestaat. De psalmist gebruikt daarom scheppingstaal om de kern te benadrukken. Nieuw leven dat opkomt in de orde van deze wereld is niet los verkrijgbaar van God en staat niet los van Gods geest. Wat wij snel natuurlijk noemen, noemt de psalm geschapen. Omdat je achter de zichtbare voortgang de onzichtbare gever moet blijven zien. Waar leven opkomt, is Gods geest niet afwezig, maar aanwezig. En dan, u vernieuwt het gelaat van de aardbodem. Dat woord vernieuwen is belangrijk. In Psalm 104 gaat het over de wereld zoals de psalmist die ziet. Land en zee, dieren en vogels, seizoenen en voedsel, geboorten en sterven. Vernieuwing is hier het feit dat er telkens weer leven opkomt en doorgaat. De psalmist ziet dat het gezicht van de aarde wisselt. Generaties komen, generaties gaan. Planten groeien en verdorren, dieren sterven en er komen weer nieuwe dieren bij. En hij schrijft die voortgaande vernieuwing toe aan God, aan zijn geest. Het is niet alsof de aarde zichzelf onderhoudt. Het is alsof God haar doorlopend draagt en aan het leven houdt. Dat is wat we zien. Maar waarom is dit onderwerp noodzakelijk? Waarom moeten we stilstaan bij de geest die leven geeft, maar die ook leven onderhoudt? En dan heb ik het niet gehad over wedergeboorte. Daar gaan we het nog over hebben. Maar dit onderwerp is noodzakelijk omdat het de persoon van de geest in ere houdt. Kijk, zodra wij geest alleen maar bespreken in termen van invloed, werking, ervaring, kracht of wat ze ook in andere denominaties maar gebruiken, ontstaat er vroeg of laat een onpersoonlijk beeld. Zelfs in kerken waar men beleidt dat de geest een persoon is, kan de manier van spreken onpersoonlijk worden. Dan krijg je taal alsof de geest iets is dat je hebt, iets dat je kunt missen, of iets dat je meer van kunt krijgen of iets dat je kunt activeren. En dan verschuift dus de verhouding. Dan wordt de mens het centrum en de geest het middel. Maar de schrift geeft ons die ruimte niet. De geest is de Heilige Geest van God. Hij is niet een verlengstuk van onze behoeften. Hij is niet een hulpmiddel
om ons leven dynamischer te maken. Hij is God. Hij werkt zoals hij wil, wat hij wil, wanneer hij wil. En altijd in overeenstemming met Gods eigen karakter en Gods eigen goede raad.
Wanneer je ziet dat de schrift de geest verbindt aan leven en onderhoud, dan wordt dat onpersoonlijke afgebroken. Dan komt er een ander gewicht. Dan wordt duidelijk dat de geest niet alleen langskomt in het innerlijke van de gelovige, maar dat hij in de openbaring van de schrift staat in verband met Gods handelen in zijn wereld.
Dus dit onderwerp is noodzakelijk omdat het onze blik op het gewone leven herstelt. Want zonde maakt niet alleen schuldig, het maakt ook blind. Kijk, wij vinden het normaal dat we wakker worden. We vinden het normaal dat we ademhalen. We vinden het normaal dat er voedsel is, dat het lichaam functioneert en dat het leven doorgaat. Wij vinden dat normaal. En dan komt dankbaarheid pas op wanneer er iets uitzonderlijks gebeurt. Maar dat betekent dat we de voorzienigheid van God en het werk van zijn geest in de wereld voor lief nemen. Gods voorzienigheid is niet iets om voor lief te nemen. Alles wat we hebben is ontvangen. Alles wat we hebben is ontvangen. En wanneer je dat ziet, verandert er iets praktisch in je geestelijk leven. Je leert anders bidden. Niet alleen bidden wanneer je iets nodig hebt. Niet alleen bidden wanneer iets uitzonderlijks is. Maar bidden met een dieper besef van afhankelijkheid van God. Je leert anders danken. Niet alleen danken voor verlossing, hoe groot dat ook is, maar ook danken voor het feit dat je zuurstof in je longen hebt. Dat je dag, of dat je bestaan gedragen wordt. Dat je dag niet van jou is, maar dat je dag van God is. Je leert anders omgaan met je tijd, met je lichaam, met je gezondheid, met werk, met plannen. Niet alsof jij de eigenaar bent en God de helper, maar hoe het daadwerkelijk is. Je bent de ontvanger en God is de gever. En hem behoort het toe. Dus dit onderwerp, het is noodzakelijk omdat het ons beschermt tegen een geestelijk leven dat afhankelijk wordt van het uitzonderlijke. Kijk, veel verwarring rondom de Heilige Geest ontstaat doordat mensen de Geest vooral zoeken, ik doe het even zo, in het uitzonderlijke, in een bijzondere ervaring, in een bijzonder moment. En wat gebeurt er dan? Men denkt, als ik niets bijzonders ervaar, dan is Gods Geest niet aanwezig en niet aan het werk. Dan is Gods Geest ver weg. Maar dat is niet hoe de schrift ons leert kijken, dat is niet hoe de schrift ons leert leven. De schrift leert ons niet om de aanwezigheid van Gods Geest af te lezen aan de intensiteit van onze ervaring, maar om te leven vanuit Gods openbaring en wat we zien in Gods woord. En wanneer de schrift ons leert dat leven en voortgang van leven niet losstaan van God, dan wordt het gewone leven juist een plek waar ontzag en afhankelijkheid beoefend worden. Het werkt ook beschermend tegen teleurstelling en cynisme. Want wie de geest, en ik blijf het even zo doen, want dat hele zoeken van de geest, daarom zeg ik wie de geest vooral zoekt, in pieken, raakt vroeg of laat teleurgesteld. Het geloof wordt hartstikke instabiel. Het stijgt en het daalt met gevoelens, met momenten en met omstandigheden. Maar wie het werk van de geest leert kennen zoals de schrift het openbaart, die leert een stabiel perspectief. God is God en de geest is werkzaam, ook wanneer ik niets bijzonders voel. De geest is de Heilige Geest en is werkzaam, ook wanneer mijn dag gewoon is. Ook dan is de geest werkzaam. dat is de werkelijkheid. Want het ding is, de geest is gewoon werkzaam in de werkelijkheid van het leven. Dus dat is een geloof dat geen sensatie nodig heeft om God te erkennen. Maar om te zien, leven is leven wat voortgaat en komt uit de geest van God. Dit onderwerp is noodzakelijk omdat het ons leert hoe wij over sterfelijkheid en kwetsbaarheid moeten spreken zonder twee veel voorkomende uitersten. Kijk, het eerste uiterste, en dat zien we in de wereld, is sterven is puur een biologisch toeval zonder enige betekenis, zonder God. Dat is één uiterste. Het tweede uiterste is, elk sterven is altijd direct en eenvoudigweg te herleiden tot een concrete zonde of een zichtbaar oordeel van God. Dat zijn twee uitersten. We hebben gezien, de schrift leert ons anders. De schrift leert ons dat leven en adem onder Gods heerschappij staan. En dat de mens stof is. Het leert ons dat de wereld gebroken is en dat sterfelijkheid bij de werkelijkheid van de gevallen schepping wordt. Maar dat in die werkelijkheid de geest van God werkzaam is. Iedere dag weer, van moment tot moment. Dus wanneer we in dat verband spreken over de geest, dan doen we dat om te belijden: God is God over leven en dood. Dus ik hoop, ik zei al, zijn korter vandaag, een stuk korter. Ik hoop dat dit ons een fris ontzag geeft voor wie God is, voor wat Gods geest doet. En dat het ontzag geeft dat geworteld is in de werkelijkheid dat God werkelijk God is. En dat zijn geest werkelijk werkt in het geven van leven en dagelijks onderhouden van dat leven. Amen.
Laten we bidden.
Heere God, onze Vader Almachtig. Wij danken u, Heere God. Wij danken u, Heere, dat het leven uit u is. Wij danken u dat het leven onder u is en dat het leven door u is. Wij danken u voor het werk van uw geest iedere dag weer. Heere God, dat u ons leven gegeven hebt en dat u ons leven onderhoudt door uw geest. Heer, we weten dat u dat doet. Een nieuwe leven dat we hebben in en door Christus. Maar we weten ook dat u dat doet in het dagelijks leven. Wij danken u voor de zuurstof die wij hebben in onze longen. Wij danken u dat u ons iedere dag draagt. Dat u nogmaals de wereld draaiende houdt, gaande houdt, Heer. Ik bid, Vader, dat we daar ook bij stilstaan, Heer. En dat we zien, Heer, dat het leven gegeven wordt en onderhouden wordt in Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij loven en wij prijzen uw heilige naam. Wij danken u en bidden alles in de naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen.